Otče. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 97 en daarvan de versen 1 en 2. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. En ook het tweede vers, een vuurgloed gaat hem voor de ganse hemel door. 97 en daarvan de versen 1 en 2. De belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we dan Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, want hij komt om de aarde te richten. Psalm over de wederkomst van de Heer Jezus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing is uit de tweede brief van Petrus. Het eerste hoofdstuk en het tweede hoofdstuk tot en met het negende vers. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft, door de kennis van degene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten, in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders, benaarstigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekken door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging mijns tabernakels haast zal zijn, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Toch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde Zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als hij van de hemel gebracht is geweest toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie des schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde hebben ze gesproken. En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen en ook de Heere die hen gekocht heeft, verloochenende en een haastig verderf over zichzelf brengende. En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden van u een koopmanschap maken, over welke het oordeel van overlang niet ledig is en hun verderf sluimert niet. Want indien God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker van de gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht. En de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende, met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet degene die goddelooslijk zouden leven. En de rechtvaardige Lot die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen daaruit verlost heeft. Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werken. Zo weet de Heere de godzalige uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardige te bewaren tot de dag van het oordeel om gestraft te worden. Tot zover uit het woord van de Heere God. Laten we de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Lieve Heere, we danken u hartelijk dat u geeft dat we hier in de kerk mogen samen zijn of deze dienst vanuit huis mogen meebeleven. Heere, en op zo'n moment als het niet mogelijk is dat iedereen in de kerk is, dan mogen we dankbaar zijn dat u niet gebonden bent aan een plaats, maar dat u hier kunt zijn en dat u ook bij ons thuis wilt zijn. En dan bidden we, Heere, wilt u ons een gezegende dienst geven. Als Petrus zijn brief eindigt, dan eindigt hij met de woorden: hem zij de heerlijkheid nu en in de dag van de eeuwigheid. En Heere, dat is wat we ook begeren op dit moment, dat u de de eer zal ontvangen. Dat ook deze dienst zal strekken tot de eer van uw naam. Misschien beseffen we dat veel te weinig, dat uw doel toch is dat mensen uw naam gaan loven en prijzen en u gaan aanbidden. Dat we niet gericht zijn op onszelf, op ons leven, op onze behoeften. Maar dat mensen gaan zien wie u bent en niet meer anders kunnen dan uw naam daarom te loven en te prijzen. Heren, dat dat ook de uitkomst van deze dienst zal zijn. En ondertussen, heren, bidden wij dat u geven dat ook wij uw zegen mogen ontvangen. Eigenlijk is dat juist wat de apostel schrijft, dat we als christenen gezegend zijn. Een dierbaar geloof verkregen hebben. Bijna niet met woorden uit te drukken. Heere, geef dat we dat zien mogen vanavond. Dat we onderwezen worden. Dat we u leren te verwachten, juist ook als Petrus in deze brief onze ogen wil vestigen op de toekomst. Op de dag van de Zoon des Mensen, als Hij komt op de wolken van de hemel. Dat dat ook de uitwerking mag zijn, Heere, van de preek in onze harten. Want dat is iets wat we misschien veel te weinig doen, u echt verwachten. Of soms zijn de dingen voor ons zo ingewikkeld of duister misschien zelfs, dat we geen eens weten wat we moeten verwachten. Maar wilt u geven, Heere, ook door middel van deze dienst, dat onze ogen op u gericht mogen zijn. En dat we uw verschijning mogen verwachten. Soms richten we ons te veel op het leven van nu. Terwijl Petrus schrijft, maar als deze dingen allemaal vergaan, hoe zou ons leven dan moeten zijn? Dan zouden we een leven van Gods vrucht moeten hebben, terwijl we uitzien naar de grote dag van uw verschijning. En daar bidden we om, Heere, gebruik het woord daartoe. Maar wilt u ook geven, Heere, dat als mensen nog voor eigen rekening leven, ze ook in het hart geraakt zullen worden. Omdat u degene bent die zondaren opzoekt, zondaren wil redden. En zelfs in uw woord laat zien dat u nog niet teruggekomen bent, omdat u niet wil dat mensen verloren gaan. Wat is uw geduld dan ontzettend groot. Terwijl we niet mogen zeggen dat uw geduld eindeloos zal zijn, want eens dan komt die grote dag. Maar Heere, geef dat mensen daardoor geraakt mogen zijn en dat ook degenen die u nog niet kennen, Heere, hun knieën zullen buigen voor u. Om uw Zoon, de Heer Jezus Christus, te ontvangen. Heere, zo bidden we om uw zegen over deze dienst. Wilt u doen met het woord wat u behaagt, Heere? Want mensen komen ook met hun vragen in de kerk. En het kan zo zijn, Heere, dat we in ons hart begeren dat u tot ons spreekt. Dat u antwoorden geeft op vragen waar wij mee zitten. En juist daarom is het zo belangrijk, Heere, dat u er ook bent vanavond. Dat u ons leidt door uw Heilige Geest. Dat u de woorden in de mond geeft. Heere, wilt u zelf nabij zijn. Heere, we bidden voor elkaar zoals we hier aanwezig zijn in de kerk of vanuit huis meeluisteren. Heere, we leven in een heel ingewikkelde tijd. En dan bidden we, Heere, wilt u geven dat de dingen die aan de hand zijn in de wereld ertoe zullen leiden, Heere, dat we te meer zullen beseffen, Heere, dat u degene bent die regeert. Doe ons beseffen dat de dingen die aan de hand zijn ook niet toevallig er zijn. Want de psalm zegt, God de Heere regeert. En ook wij, ook zojuist hebben we daarover gezongen, over uw regering. God heerst als de opperheer. Als we dat beseffen, heren, dan beseffen we ook dat de crisis waarin we zijn niet iets toevalligs is. Maar dan bidden we, heren, wilt u er zelf voor zorgen dat ook deze dingen zullen gebruikt worden voor de uitbreiding van uw koninkrijk op deze aarde. Dat nog meer mensen u zullen leren kennen. Geef, heren, dat mensen stilgezet worden. Het is soms moeilijk, heren, hoe we de dingen die aan de hand zijn moeten duiden. Aan de ene kant zien we uw hand in oordeel. En aan de andere kant, heren, zien we ook dat u er ook nu mee bezig bent mensen te raken in hun hart. Als er getuigenissen zijn van mensen die juist in deze situatie tot geloof gekomen zijn. Heren, we bidden, breid uw koninkrijk uit. In Nederland en buiten Nederland. We bidden voor de wereld waarin we zijn, heren. Zoveel mensen in nood geraakt. Wij hebben er zelf mee te maken. We bidden, heren, ook voor de kinderen die morgen weer les hopen te krijgen. Maar op een zo'n andere wijze als het thuisonderwijs gegeven moet worden. Voor sommige ouders misschien ook erg lastig. Als het programma zo anders ingedeeld moet worden en we misschien helemaal niet gewend zijn om les te geven. Heren, we bidden om uw hulp, wees ons nabij, wil ons helpen. De kinderen ook geven dat ze het zien zitten, dat het ook lukt thuis. Heren, wilt u ze nabij zijn. Heren, wilt u ons allemaal gedenken. Aan deze wereld die in nood is. Aan mensen die soms hard geraakt zijn door de gevolgen van de crisis. Mensen die ziek geworden zijn. Die ziek geweest zijn, maar nog steeds in hun lichaam de gevolgen ervaren. Mensen die economisch in moeilijke omstandigheden geraakt zijn. Dat zijn er ook zoveel. En zo zouden er zoveel voorbeelden te noemen zijn. Maar u ziet overal, heren. U ziet al die mensen. En wat is het dan groot. Dat uw woord zo krachtig getuigt dat u langmoedig bent. En dat u wil dat mensen gered worden. Heer, we bidden voor de wereld waarin we leven. Wilt u geven dat aan deze crisis ook weer een einde mag komen. Maar nog meer, heren, mogen we hopen. Dat de dag van uw verschijning spoedig zal zijn. En ook daar bidden we om. Zo leggen we onze gebeden voor u neer. Er zijn veel meer noden. Misschien dat er mensen zijn die helemaal niet zo geraakt worden door de situatie van nu, maar die met andere dingen zitten. Die zoals veel aangrijpender of ingrijpender ervaren. Als er problemen thuis kunnen zijn, als mensen eenzaam zijn, geliefden verloren hebben. Heren, wilt u ze nabij zijn? Wilt u ze steunen? En ook laten ervaren dat het waar is wat uw woord zegt, dat u een toevlucht bent voor de zijnen. En dat we op welk moment dan ook mogen schuilen bij u. Het kan ook zo zijn, heren, dat we ervaren dat we door de crisis eenzamer zijn geworden, omdat er minder bezoek komt. En we juist daardoor ervaren dat pijn die er al was voor de crisis, dat we die nu nog meer zelf moeten dragen. En we bidden dan ook voor hen, heren, wees er daarbij, dat u ze ondersteunen. En laat ervaren, heren, dat het waar is, dat wie God vreest nooit alleen is. Omdat u bij degene bent die van u zijn, naar uw belofte. U zegt het ook tegen uw volk, u zegt het tegen Jeruzalem, hoe zou ik u kunnen vergeten? Het is onmogelijk, want ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Als we dat even beseffen, hoe dierbaar uw kinderen voor u zijn, heren, dan mag dat een grote troost voor ons hart zijn. Zo leggen we onze gebeden voor u neer, heren, in de vergeving van onze zonden. Vergeef ons onze zonden en wil ons aanzien in uw Zoon alleen. Om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 145 en daarvan de versen 2, 4 en 7. Ik zal, o Heere, dien ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gade slaan. Het vierde vers, al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. En het zevende, de Heere bewaart de ziel die hem bemint, maar hij verdelgt die hij goddeloos bevindt. 145, de versen 2, 4 en 7. denken na over het voorgelezen schriftgedeelte. En als uitgangspunt voor de prediking lees ik 2 Petrus 1 en daarvan het 19e vers. Waar de apostel schrijft: en wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Tot zover. Als de apostel Petrus deze brief schrijft, dan weet hij dat hij spoedig sterven zal. Hoogstwaarschijnlijk heeft Petrus deze brief geschreven vanuit Rome, waar hij naar alle waarschijnlijkheid ook de marteldood is gestorven. En hier in deze brief schrijft Petrus in het 14e vers: alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zal zijn, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Petrus in deze brief wil hij de harten van zijn lezers richten op de wederkomst van de Heer Jezus Christus, zoals we zullen zien. En je kunt zeggen, het hart van een gelovige moet altijd gericht zijn op de terugkomst van de Heer Jezus. De boodschap van de Bijbel is niet zozeer: luister, he, ons leven is broos en je kunt ieder moment sterven, of he, over zoveel jaar zijn we er allemaal niet meer, dus je moet met God verzoend zijn. Maar de boodschap van de Bijbel is veel meer, denk ik: besef wel dat de Heer Jezus Christus terug zal komen op de wolken van de hemel. En zoals je dat later kunt lezen in 2 Petrus 3, de dag van de Heere, die zal komen als een dief in de nacht. Een gelovige, kun je kort samenvatten, moet niet zijn sterven verwachten, maar hij moet en mag de wederkomst van de Heere Jezus verwachten. Maar kun je zeggen in het geval van Petrus: Petrus wist dat hij zou gaan sterven, want de Heer Jezus Christus had hem dat laten zien of verteld, geopenbaard. Petrus, je zult spoedig sterven. En wat Petrus dan wil, is eigenlijk een afscheidsboodschap achterlaten, kun je zeggen. Hij weet dat hij gaat sterven, maar wil vervolgens... dat de lezers van zijn brief blijven uitzien naar de verschijning van de Heer Jezus Christus. Als u even verder kijkt naar hoofdstuk 3, dan zegt Petrus daar in het tweede vers: opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod van de Heere. Petrus, wat doet hij? Hij weet dat hij gaat sterven, maar hij vertrouwt zijn lezers toe aan het woord van de Heere God. Die heilige schriften daar, of die heilige profeten daar, zijn het Oude Testament, en het gebod van de Heere is het Nieuwe Testament. Wat Petrus daar doet, hij zegt: ik ga sterven, maar jullie hebben het woord van God, ik vertrouw jullie toe aan het woord van de Heere God. En dat woord wijst ons telkens opnieuw op, kun je zeggen, de toekomst van de Heere God. Nu goed, dat ter inleiding. Ik denk dat heel juist de wederkomst in deze brief heel belangrijk is. En juist vanuit En omdat Petrus weet, het koninkrijk van de Heer Jezus Christus komt, het eeuwig koninkrijk van de Heer Jezus Christus komt, juist daarom heeft hij een belangrijke boodschap voor zijn lezers. En dan zegt hij in het eerste vers van het eerste hoofdstuk, hij schrijft aan al degenen die met ons een even dierbaar geloof gekregen hebben. Dus hij zegt tegen zijn lezers, wij hebben een dierbaar geloof verkregen. En vervolgens in het derde vers, God heeft ons alles geschonken om een godvruchtig leven te kunnen hebben. Gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis van degene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. God heeft ons, kort gezegd, alles geschonken wat nodig is om godvruchtig te leven. Als je dat tot je door laat dringen, dat is al heel wat. Want zodra wij zeggen, ook na ontvangen genade, blijven wij zondaren in die zin, dat ons leven er toch zo uitziet. Iedere keer vallen we weer terug in onze oude zonden om dan weer Gods vergeving nodig te hebben. Hoe je het went of keert. Petrus zegt hier iets anders. Hij zegt, nee, God heeft ons alles geschonken wat nodig is om voor de Heere God te kunnen leven. Nou, dat gaat best heel ver, kun je zeggen. Dat gaat heel ver. En ik weet heel goed, een christen na ontvangen genade zondigt. Absoluut, absoluut. Als we zouden zeggen dat dat niet zo was, we zouden onszelf verleiden, zegt Johannes in zijn brief. Maar ondertussen moet je wel kunnen zeggen dat alles veranderd is, juist door de genade van de Heere God. Alles is ons geschonken wat we nodig hebben om voor de Heere God te kunnen leven. En je kunt zeggen dat Petrus dat vervolgens uitlegt in het volgende vers. Als hij zegt dat we de goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. Ik kan uiteraard niet op alles ingaan, Petrus schrijft veel meer. Maar ik probeer de kern daaruit te pakken. Hoe kun je dat begrijpen als de Heere God tegen ons zegt dat je alles hebt gekregen om voor hem te kunnen leven? Hoe kun je dat begrijpen? Dat kun je begrijpen als je inziet, beseft dat je de goddelijke natuur deelachtig bent geworden. Dat gaat heel ver, kun je zeggen. Want hoe kun je nu zeggen, zou ik durven zeggen dat ik de goddelijke natuur deelachtig ben geworden? Maar ik denk, Johannes legt dat ook uit in zijn evangelie en in zijn brieven. Met andere woorden, als hij zegt, iemand die gelooft, die heeft het eeuwige leven. Iemand die gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar, zegt hij vervolgens in zijn brief, laten we beseffen dat het eeuwige leven een persoon is. De Heer Jezus, deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Dus iemand die gelooft, die heeft het leven ontvangen. Die heeft de Heer Jezus Christus ontvangen. En je kunt zeggen, Paulus zegt dat ook. Weer op een andere manier. Als hij bijvoorbeeld zegt in Galaten 2, voor een christen geldt niet meer ik leef, maar de Heer Jezus Christus leeft in mij. Johannes, Paulus, Petrus, ze zeggen uiteindelijk allemaal hetzelfde en ze willen duidelijk maken, kun je zeggen, iemand die genade kent in zijn leven, ja, die heeft iets heel bijzonders ontvangen. Hij mag zeggen, niet meer ik leef, maar Christus Jezus leeft in mij. En wat hebben deze dingen nu te maken met waar ik mee begon, met de wederkomst van de Heer Jezus Christus? Dat hoop ik zo meteen uit te leggen, maar het is goed. En dat we eerst dit zouden beseffen. En dat Petrus ons dit echt op het hart wil drukken. God heeft ons alles geschonken. Later zou hij zeggen, als wij weten dat deze wereld vergaat. Als wij weten dat er aan deze wereld een einde komt. Wat moet daarvan het... Wat is daarvan de consequentie voor ons leven, zegt hij dan? Dat we een godvruchtig leven zouden hebben, een godvrezend leven zouden hebben. Maar dat kun je alleen maar zeggen, zie 2 Petrus 3, dat kun je alleen maar zeggen, als ons inderdaad ook alles geschonken is wat nodig is om godvruchtig te kunnen leven. Hoe kun je tegen iemand zeggen, je hoort een leven van godsvrucht te hebben, als inderdaad alles wat daarvoor nodig is aan ons gegeven is. En dan zegt Petrus hier, we zijn de goddelijke natuur deelachtig geworden. Christus Jezus, hij leeft in ons. En dan kun je daaraan toevoegen, wat we elders in de schrift vinden, en we hebben de Heilige Geest ontvangen. Durf je daar amen op te zeggen? Als een christen zegt, iedere dag zondig ik nog, iedere dag struikel ik nog, dan zeg ik, ik ervaar precies hetzelfde, absoluut. Iedere dag hebben we Gods vergeving nodig. Maar als het zo is, dat je leven eruit ziet zoals je leven er vroeger uitzag, dan klopt er echt iets niet in ons leven. Dat kun je echt zo zeggen. Goddelozen komen tot Christus, zeker, absoluut. Maar zodra een goddeloze tot Christus vlucht, verandert er van alles in zijn leven. En dat is denk ik wat we telkens opnieuw vinden in heel de schrift. En dan sla ik een stukje over, want je kunt zeggen, vervolgens noemt Petrus daar, wat houdt zo'n leven in godsvrucht dan in? En dan noemt hij daar in het 5e en het 6e en het 7e vers een aantal dingen op. En het zou goed zijn dat thuis eens na te lezen. En ook na te zoeken eigenlijk wat al die dingen betekenen. Maar daar wil ik nu niet verder op ingaan. Maar vervolgens zegt hij dan in het 10e vers, als dat waar is, wat ik gezegd heb, daarom broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Wat betekent dat? Benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Kijk, de apostel was daar zeker van. Deze mensen waren uitverkoren. Het is heel mooi om in de brief aan de Thessalonicenzen te zien, dan schrijft Paulus daar in mijn eigen woorden gezegd, ik weet van uw verkiezing. Ik weet dat jullie uitverkoren zijn. Voor de grondlegging der wereld heeft God jullie uitverkoren, dat weet ik. En hoe kon Paulus dat weten? Hij zegt, ik weet van jullie omdat jullie het evangelie aangenomen hebben. Omdat jullie het woord van God omhelst hebben. Dat is iets moois. Er zijn mensen die met deze dingen worstelen. Juist met het punt van de uitverkiezing. Maar Paulus schrijft, ik weet van jullie verkiezing omdat jullie het evangelie hebben omhelst. Als een mens tot Christus is gevlucht met zijn zonden. Als een mens de Heer Jezus Christus lief heeft. En je kunt weten, zou ik willen zeggen, of je hem lief hebt. Dan zou de schrift zeggen, en dan ben je uitverkoren. Dan hoor je bij degenen die uitverkoren zijn voor de grondlegging der wereld. Wil je weten of je uitverkoren bent? Dan is de enige vraag, die geldt, de vraag die de Heer Jezus Christus aan Petrus stelde. Petrus, heb je me lief? En als het antwoord daarop moet zijn, heren, u weet, ik doe nog heel veel dwaze dingen en ik struikel nog iedere dag. Maar u weet dat ik u lief heb. Dan zou de Bijbel zeggen, dan zou de Heere God zeggen tegen ons. En dan hoor je dus bij de gemeente die uitverkoren is voor de grondlegging der wereld. Dat zou ik op het hart willen binden in de eerste plaats. Maar als Petrus hier schrijft, benaarstigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, dan bedoelt hij iets heel anders, kun je zeggen. Als hij zegt, we moeten onze roeping en verkiezing vastmaken, eenvoudig gezegd, dan zegt hij eigenlijk, laat het in uw leven maar zien dat u inderdaad uitverkoren bent. Dat u hoort bij de gemeente die God uitverkoren heeft voor de grondlegging der wereld. Laat maar zien dat je uitverkoren bent. Laat maar zien dat je geroepen bent. En hoe dan? Juist door waar ik mee begon. Door te leven voor de Heere God. Door Hem te dienen. Want, zegt hij, God heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een godvruchtig leven. En natuurlijk moet je dan telkens erbij zeggen, ik zit te denken aan de woorden die Paulus spreekt, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Komt eigenlijk op hetzelfde neer. Maak je roeping en je verkiezing vast. Maar zegt Paulus dan, want het is God die het in u werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Met andere woorden, Paulus zegt inderdaad, dat is onze roeping. We moeten onze roeping en verkiezing vastmaken. Het moet in de praktijk maar blijken in mijn leven dat ik inderdaad het behoor bij de gemeente die God uitverkoren heeft voor de grondlegging der wereld. Maar de Heere God is het die mij wil helpen. Alleen door de kracht van de Heilige Geest, kun je zeggen. Kunnen mensen die wedergeboren zijn inderdaad een godvrezend leven hebben. En dan zegt hij, en dan kom ik bij het punt waar ik mee begon over de wederkomst. Want, zegt hij, want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Dus juist omdat Petrus weet. Omdat Petrus weet, dat koninkrijk komt eraan en hij zegt, ik ga sterven. En jullie moeten gericht blijven op de toekomst, want die dag des Heren, die komt dan voor de gelovigen niet als een dief in de nacht, maar wel voor de ongelovigen, die dag komt. En dan zal de Heer Jezus zijn koninkrijk vestigen hier op aarde. Juist daarom zeg ik dit, leef voor de Heere God. Maak je roeping en je verkiezing vast. God heeft ons alles gegeven voor een leven in Gods vrucht. Leef dan ook zo, want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer Jezus Christus. Dan zul je, anders gezegd, onbelemmerd straks het koninkrijk van God mogen binnengaan. Kijk, en het punt is dan, zodra je denkt, we moeten rekening mee houden dat we eens dood moeten sterven, en nu leven we in een coronacrisis, en iedereen voelt ook een beetje hoe kwetsbaar het leven is. Maar normaal gesproken zou je kunnen zeggen, de kans is ook weer niet zo groot dat je op korte termijn overlijdt. De kans is veel groter dat de Heer Jezus Christus op heel korte termijn voor de deur staat. En Petrus zegt, ik ga sterven Ik richtte me ook op het koninkrijk, op de komst van de Heere Jezus. Maar nu heeft de Heere Jezus mij laten zien dat ik ga sterven. Maar ik wil dat jullie gericht blijven op de komst van de Heere. En juist daarom moeten jullie een leven in godsvrucht hebben, om straks onbelemmerd het koninkrijk van de Heere Jezus Christus binnen te gaan. Hoe kun je dat nu begrijpen? Hoe kun je dat nu begrijpen? Paulus spreekt ergens over mensen in 1 Korinthe 3 die behouden worden, doch, zegt hij, alzo als door vuur. Of Petrus zegt in zijn eerste brief, als de gelovige nauwelijks zalig wordt. Ja, hoe zal het de zondaar vergaan? Er zijn christenen. Als je even doorbladert naar de brief van Johannes, één bladzijde verder, dan zegt hij daar in hoofdstuk 2, het 28ste vers. En nu kinderkens blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Ja, als ik dit vers lees, dan denk ik altijd aan mensen die inderdaad, als de Heer Jezus Christus terugkeert, met het schaamrood op hun gezicht zullen staan. Er zijn mensen, er zijn christenen die echt, en Petrus spreekt daarover in het tweede hoofdstuk, dat zijn mensen die zichzelf op de troon zetten om vervolgens voor zichzelf te leven. Maar goed, als het hart dan op de goede plek zit, kun je zeggen, dan worden ze uiteindelijk toch behouden. Maar hoe? Hun werk wordt verbrand. En je kunt toch zeggen, dat moet je als christen alleen al niet willen. Blijf beseffen dat de Heere Jezus Christus eraan komt en je leven gaat er anders uitzien. Je gaat andere besluiten nemen in je leven enzovoort enzovoort. Maar voelt u wat hij zegt? Het is niet zo dat ons leven onbelangrijk is voor de toekomst. Nogmaals, er zijn mensen die behouden worden, maar God zal van hun werk, van hun leven niets overlaten, om zo te zeggen. En hoe anders, als het gaat over mensen die met hun hart inderdaad de Heere gediend hebben in hun leven, met vallen en opstaan, natuurlijk, absoluut, absoluut, absoluut. Maar zult u, om de woorden van de schrift te gebruiken, straks onbelemmerd toegang krijgen tot het koninkrijk van de Heere God? De Heer Jezus zegt, ja, als je wederom geboren bent, dan ga je straks het koninkrijk binnen van harte, helemaal waar. Maar je kunt ook nog vragen, hoe ga je straks dat koninkrijk binnen? En dan zegt Petrus deze dingen hier, ik ga nu sterven, maar ik wil dat jullie straks rijkelijk toegevoegd zal worden, de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. En iedereen voelt wel, zodra je denkt bij jezelf, of we hebben nog de tijd om ons te bekeren, om ons leven te beteren enzovoort. Ach ja, dan is het ook niet zo belangrijk meer, lijkt het, hoe mijn leven er vandaag uitziet. Maar hoe zou je leven, als je inderdaad Christus vandaag of morgen al mag verwachten? Hij staat straks voor de deur en Petrus zegt, ik wil dat jullie rijkelijk toegevoegd wordt de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere Jezus Christus. En daarom zal ik niet verzuimen, zegt hij in het 12e vers, u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En in het 15e vers, doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid. Ik zal mijn best doen dat jullie ook straks als ik weggegaan ben, als ik boven ben in de hemel, aan deze dingen blijven denken, zegt hij. Want, en dan komt het, dat is een schitterend gedeelte, wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Wij zijn geen, betekent dat, knap verzonnen godenverhalen nagevolgd, en zoals die er bij de heidenen zijn. Integendeel, zegt hij, als wij u bekendgemaakt hebben de krachtige toekomst van onze Heere Jezus Christus, Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. En dan volgt iets heel moois, denk ik. Wat Petrus daar zegt. Hij zegt, ik heb jullie gesproken over de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Ik heb jullie gesproken over zijn wederkomst. En lees vers 19, heel het Oude Testament gaat daar eigenlijk over, zegt hij. Maar wij zijn geen mythen nagevolgd, verzonnen verhalen nagevolgd. Petrus zegt, wij zijn getuigen geweest, aanschouwers geweest van zijn majesteit. En als je dan kijkt naar Lucas 9, dan kondigt de Heere daar zijn lijden en sterven aan. En dan zegt hij daar vervolgens, en ik zeg u waarlijk, er zijn sommigen dergenen die hier staan, Johannes, Jacobus en Petrus, die de dood niet zullen smaken totdat zij het koninkrijk God zullen gezien hebben. Reden voor moderne theologen om te zeggen dat de Heer Jezus zich vergiste, want inmiddels zijn die discipelen allemaal gestorven. Maar vervolgens, één vers verder, dan staat er, en het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij medenam Petrus en Johannes en Jacobus en klom op de berg om te bidden. En als hij bad, werd de gedaante van zijn aangezicht veranderd. De Heere Jezus, zegt Paulus ergens in Filippenzen 2, toen hij naar deze wereld kwam, hij heeft zichzelf tot niets gemaakt. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. En je zag het niet aan hem dat hij tegelijk Gods was. Hij had zijn heerlijkheid als God, of hij had zijn goddelijke heerlijkheid, moet ik zeggen, uiterlijk afgelegd. Maar op die berg gebeurde er iets heel bijzonders. Hij werd van gedaante veranderd. En Petrus en Johannes en Jacobus, ze zagen even de Heere Jezus, zoals hij straks zal verschijnen op de wolken van de hemel, als hij zijn koninkrijk hier zal vestigen op deze aarde. Jesaja zegt, hij had geen gedaante nog heerlijkheid, dat we hem zouden begeerd hebben. Hij zag eruit, om zo te zeggen, als ieder ander. En vervolgens nam hij onder de mensen nog de laagste plaats in, ook kun je zeggen. Maar hij zegt, Petrus, luister, ik zit jullie deze dingen te vertellen. Maar het is niet alleen maar zo dat ik deze dingen vind in het Oude Testament. Of dat ik ze heb gehoord uit de mond van de Heere Jezus. Toen wij met hem op de heilige berg waren. Johannes, Jacobus en ik. Toen zijn wij aanschouwers geweest van zijn majesteit. Toen hebben wij hem gezien als koning. En dan staat er in het 19e vers. En daarom, een andere vertaling zegt dat maar een zeer betrouwbare. En daarom hebben wij het profetische woord des te vaster. Met andere woorden, het staat in de Bijbel, en we hebben het uit de mond van de Heere gehoord, absoluut. Maar, zegt Petrus, ik ga sterven. Ik wil tegen jullie zeggen, ik heb de koning in al zijn heerlijkheid gezien. Ik heb hem gezien zoals hij straks naar beneden gaat komen. Wees er zeker van, ook al zegt hij in hoofdstuk 3, er straks spotters zullen komen die zullen zeggen, wat komt er nu terecht van zijn belofte? Zie, ik kom spoedig terug. Ik heb hem zelf gezien en daarom, ik ben er zeker van. Wij hebben het profetische woord daarom des te vaster. En gij doet wel, ook als ik straks boven ben, dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats. Want hier beneden is het nacht. Maar, zegt Paulus, de nacht is ver geworden en de dag is nabij. En het profetische woord wijst ons voortdurend op die grote dag die straks komt als de Heer Jezus zal verschijnen. En dan zegt hij die woorden, totdat de dag aanlichtte. Het punt is, we leven in de nacht, in een nacht die ver gevorderd is, zegt Paulus, en de dag is aanstaande en daar wijst het profetische woord op. En dan zegt hij, totdat de dag aanlichtte en de morgenster opga in uw harten. En dat vind ik een hele bijzondere tekst. En ik weet niet, wellicht dat de meesten weten, hè, wat de morgenster is, maar het is apart dat hij zegt, hè, die morgenster, hè, ik wil dat die morgenster opgaat in jullie harten. Hè, wat bedoelt hij daar precies mee? En hè, u weet misschien, de morgenster is een ster die een aantal maanden van het jaar, hè, te zien is nog voordat de zon opkomt. Dus dan is het eigenlijk zo, het is buiten al licht aan het worden, maar de zon is nog niet opgegaan. Maar omdat het al licht aan het worden is, zijn de andere sterren al verbleekt. Maar die morgenster is een van de meest heldere planeten. Die is dan zichtbaar even voordat de zon opkomt. Ook in Nederland, een aantal maanden van het jaar is dat te zien. Het is al licht aan het worden en dan verschijnt de morgenster. De andere sterren zijn al verbleekt en die morgenster die zegt eigenlijk, het wordt bijna dag, de zon komt bijna op. En de zon in de Bijbel, he, is altijd een beeld, he, van de Heer Jezus Christus. Als je denkt aan de prediking van Maleachi, he, waar Maleachi zegt, straks zal de zon der gerechtigheid opkomen. En dan spreekt hij over de wederkomst van de Heer. Begrijpt u, zodra je dan de morgensterren ziet, dan weet je, de zon komt bijna op. En weet u, dan is het punt eigenlijk dit, he, dat wij vandaag kunnen zeggen dat buiten de morgenster opgegaan is. He, zodra wij naar buiten kijken, kunnen wij zeggen de morgenster is opgegaan. Dat betekent, de Heer Jezus Christus, hij staat voor de deur. Achteraf kunnen wij zeggen, he, dat in de tijd van Petrus die morgenster nog niet op was gegaan. Maar wij leven in een andere tijd en wij kunnen zeggen, de Heer Jezus Christus, hij staat daadwerkelijk voor de deur. In Matteüs 24 zegt de Heer Jezus, he, je zult horen van oorlogen, van geruchten van oorlogen. Maar al die dingen van besmettelijke ziekten, maar al die dingen betekenen niet het einde. Niet. Maar, zegt de Heere Jezus, als het evangelie straks overal gepreekt is, dan zal het einde komen. Dan breekt het laatste stukje voor mijn komst aan, als het evangelie overal is gepredikt. En als ik daaraan denk, en er zijn veel meer redenen te noemen, als je kijkt naar wat er in de wereld gebeurt enzovoort, en je zou de wetteloosheid kunnen noemen en nog veel meer, maar je kunt zeggen dat het evangelie vandaag in bijna heel de wereld gepredikt is. Dat was in de tijd van Petrus niet zo, kun je zeggen. He, hoewel er ook teksten zijn, he, dat Paulus schrijft, het evangelie is overal gepredikt. Maar hoeveel reden meer hebben wij om te zeggen, he, dat het evangelie inderdaad bijna overal is gepredikt. En he, ze zeggen, iedere dag komen er meer dan 100.000 mensen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is reden om te zeggen, de morgenster is opgegaan. De zon der gerechtigheid zal bijna verschijnen. Christus staat voor de deur. Maar dan valt op dat Petrus hier niet spreekt over een morgenster die buitenop zal gaan of wat dan ook. Maar hij zegt, nee, totdat de dag aanlichtte en de morgenster opga in uw harten. En ja, wat betekent dat dan? Ik geloof dat Petrus daarmee wil zeggen, luister, het punt is. Kijk, of dat die morgenster nu buiten opgegaan is of niet, dat is in eerste instantie dan nog niet eens zo heel belangrijk. Maar wat veel belangrijker is, dat die morgenster opgaat in jullie harten. Dat het in jullie harten zo is, dat je rekening houdt voortdurend met de terugkomst van de Heere Jezus Christus. Als de morgenster in uw hart is opgegaan, of in jouw hart is opgegaan, dan zeg je, en hij kan ieder moment hier zijn. Ik zal de tentpinnen van mijn leven niet al te vast slaan in de grond, want hij staat voor de deur. En dat wil Petrus. Al in zijn tijd, dat in de harten van zijn lezers, inderdaad, die morgenster zou opgaan. Dat ze zouden blijven leven, verwachtende de verschijning van de Heer Jezus Christus. En hoeveel gevolgen moet dat hebben voor je leven? Want echt waar, dat kun je in heel deze brief zien. Er zijn mensen, zegt hoofdstuk 3, die de komst van de Heer Jezus ontkennen. Of die zeggen, wat komt er terecht van zijn belofte? En vervolgens leven ze naar hun eigen begeerlijkheden. En ook wij zijn geneigd dat te doen, om voor onszelf te leven. En je hoort het ook onder christenen. Steeds meer, je moet van het leven genieten. En dan prijs je God daarom, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar dat is het punt helemaal niet. Laat die gezindheid in u zijn, zegt Paulus ergens, die ook in de Heer Jezus Christus was. Hij was niet gericht op zijn eigen belangen, maar op de belangen van de Heere God in de hemel. Zodra die komst van de Heere heel ver weg staat. En ik ben gezond. Enzovoort, enzovoort. Dan kan dat aanleiding zijn, laat ik het zo zeggen, voor mijn vlees om te denken. Laat ik maar leven voor mijzelf. Voor mijn eigen behoeften, enzovoort. Maar zodra het zo is, dat ik echt geloof, hij staat voor de deur. Hij kan ieder moment hier zijn. Dan verandert echt mijn leven. Johannes zegt op een heel mooie manier. Als het zo is. Wij weten dat als hij, de Heer Jezus, zal geopenbaard zijn. Wij hem zullen zien, dus de Heer Jezus, zoals hij is. En dat we hem gelijk zullen wezen. Dus als de Heer Jezus straks verschijnt op de wolken van de hemel, dan zullen we hem zien en dan zullen we hem gelijk wezen. En dan zegt hij, een iegelijk die deze hoop heeft, die reinigt zichzelf. Dat betekent, een iegelijk die deze hoop heeft, die wil nu al steeds dichter bij de Heer Jezus komen. Zoals het gebed zegt, o Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Je zou toch dwaas zijn als je de goddelijke natuur deelachtig bent geworden. Als je de Heilige Geest ontvangen hebt. Als het waar is dat je straks gelijkvormig gemaakt zal zijn aan het beeld van de Zoon. Om voor altijd bij de Heere te zijn in de hemel met lichaam en ziel. Wat voor reden hebben wij om voor onszelf te leven? Om onszelf op de troon te zetten, om vervolgens alles naar ons toe te trekken wat we hebben willen. En toch is het zo dat zoveel christenen dat toch overgenomen hebben van de wereld. Je werkt, je komt thuis en je denkt erover na wat je nu weer aan kunt schaffen enzovoort. Om vervolgens een bepaald programma te horen of te zien of wat dan ook. En zo weer te gaan naar de volgende dag. En zoveel christenen leven zo dagelijks alleen maar voor zichzelf alleen. En ze doen vervolgens wat in de collectezak enzovoort enzovoort. En zo hoort het leven. En ik hoop van harte dat uw leven er niet zo uitziet. Maar zo hoort ons leven niet te zijn. Je hebt alles gekregen voor een godvruchtig leven. Het koninkrijk staat voor de deur. Zodra hij komt is het zover. En Petrus wil dat u straks onbelemmerd naar binnen zal gaan. En dan eindig ik met nog iets te zeggen over het tweede hoofdstuk. Want je kunt zeggen, ja, de lat ligt wel heel hoog, kun je zeggen, in hoofdstuk 1. Is het niet veel te veel gezegd? Als je zegt tegen een christen, je hebt alles gekregen wat je nodig hebt voor een godvruchtig leven. Goed, ik heb al gezegd. Dat we in onszelf zondaren blijven, dat we iedere dag struikelen enzovoort. Maar toch, En vervolgens dan hoofdstuk 2. En in hoofdstuk 2 praat Petrus over dwaalleraars. En die dwaalleraars, dat zijn dan mensen. En Petrus spreekt amper over wat ze precies zeggen. Maar ze zijn toch te herkennen, omdat ze een leven hebben, kun je zeggen, bij God vandaan. Ze doen wat ze zelf willen. Ze zijn hoogmoedig enzovoort. En ze zijn gierig en ze zijn losbandig enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar goed, daar ga ik nu niet al te veel over zeggen. Maar terwijl Petrus wijst aan de ene kant op het profetische woord, houd vast aan het woord van God, zegt hij, kijk uit voor dwaalleraars. En die dwaalleraars, die kun je hieraan erkennen, ze leven zelf goddeloos en ze hebben er ook geen probleem mee dat hun hoorders een goddeloos leven leiden. En dan zegt Petrus, in mijn eigen woorden gezegd, eigenlijk in dit hoofdstuk, laat dit duidelijk wezen, dat God de goddelozen weet te vinden, degenen die voor zichzelf leven, en dat ze zeker gestraft zullen worden. Want, zegt hij in het vierde vers, indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden, en de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht, en de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet degene die goddelooslijk zouden leven, en de rechtvaardige Lot die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen daaruit verlost heeft, zo weet de Heere de godzalige uit de verzoeking te verlossen. Maar wat ik dan zo bijzonder vind, en daar wil ik mee afsluiten, hier zou je ook heel veel over kunnen zeggen uiteraard, maar dit, dat het hier gaat over een lot. Petrus zegt, weet wel, als mensen goddeloos leven, God weet ze te vinden. En hij geeft dan drie voorbeelden. Het voorbeeld van die engelen, het voorbeeld van de oude wereld voor de zondvloed, en het voorbeeld van Sodom en Gomorra. Maar vervolgens staat er wel, dat God de rechtvaardige Lot bewaard heeft en daaruit verlost heeft. En dat is bijzonder. Als je alleen het Oude Testament leest, dan zou je zeggen, dan zou je af kunnen vragen, was Lot wel echt een kind van God, een oprecht kind van God? Maar hier staat dat deze man rechtvaardig was en dat hij iedere dag zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft door het zien en het horen van een ongerechtige werken. Als je kijkt naar Lot in het Oude Testament, dan moet je zeggen, deze man, het was zijn eigen keus geweest om in Sodom te gaan wonen, een goddeloze stad. En deze man vervolgens, hij voelde zich thuis in Sodom, hij zat zelfs in de gemeenteraad, hij zat in de poort, zeg maar, in het gemeentebestuur van de stad. Deze man voelde zich thuis in Sodom. En toen uiteindelijk, de engelen, twee engelen, hem kwamen halen. Wilde Lot nog niet weg. Je leest dan in de schrift dat Lot staat er dan vertoefde. Met andere woorden, hij wilde helemaal niet weg uit Sodom. Lot zat daadwerkelijk, kun je zeggen, onder de modder van Sodom. Hij was een kind van God. Maar goed, als je keek naar zijn buitenkant, om zo te zeggen, zag je er weinig van. En dan komt het oordeel, over die goddeloze stad. Die mensen, ze begingen de meest vreselijke zonden, kun je lezen in Genesis. Toen die engelen daar waren, stonden er mannen voor de deur van Lot om die engelen te verkrachten. Zo ver ging dat. Vreselijke zonde. God komt met zijn oordeel. Er blijft niets van Sodom en Gomorra over, maar Lot. Hij wordt gespaard, terwijl hij helemaal onder de modder van Sodom zat. En dan staat er, zo weet de Heere de godzalige uit de verzoeking te verlossen. Met andere woorden, weet dit wel. En dat is dan de enige troostboodschap, denk ik, in dit hoofdstuk, in hoofdstuk 2. Weet wel, hoe je het went of keert, dat God zijn kinderen weet te onderscheiden van de goddelozen. Dat is geen reden, dat is geen reden om aan goddeloos te blijven leven. Maar als ik even denk, misschien aan mensen, christenen die zeggen, heren, het is voor mij een strijd, iedere dag opnieuw. Ik geloof dat het waar is wat uw woord zegt. En dat het zelf zo is dat het waar is, dat ik de goddelijke natuur deelachtig ben geworden. Maar heren, iedere keer val ik weer in hetzelfde. En dan nog, dan zou ik tegen u willen zeggen, dit is het woord van de Heer en verwacht het van de Heer. Want Hij wil ook dat u een godvruchtig leven zou hebben. Maar tegelijkertijd is het een troost, hè, dat ik tegen diegene mag zeggen, luister, weet één ding heel zeker, God weet zijn kinderen te onderscheiden van de goddelozen. Lot zat onder de modder van Sodom. Maar God zag het goud, om zo te zeggen, dat Hij zelf in het hart van Lot had gelegd. En daarom kwam Lot niet om met al die anderen. Lot staat er, hij heeft zijn rechtvaardige ziel gekweld. Hoe dubbel kan een mens wezen? Aan de ene kant voelde hij zich thuis in Sodom. Aan de andere kant, iedere dag leed hij, he, onder wat hij zag en onder wat hij hoorde. En God zag dat. Laat dat een troost zijn voor al degenen die de Heere vrezen. Petrus wist dat zelf ook. Hij zat, om zo te zeggen, in Johannes 21 helemaal onder de modder. En de Heere Jezus vroeg hem, Petrus, heb jij mij lief? En het antwoord van Petrus was, ja Heere, gij weet alle dingen. Gij weet, u kijkt dwars door al die modder heen. De modder van de zonde. U weet dat ik u lief heb. Laat dat een grote troost zijn. Al degenen zijn zalig. Voor eeuwig behouden. Voor eeuwig behouden die de Heere vrezen. Die hem lief hebben. Die niet zonder hem kunnen. En de Heere weet zijn kinderen te onderscheiden van de goddelozen. En tegelijkertijd zou ik zeggen. Laten we ons richten op zijn komst. En laten we daarom verlangen, niet voor onszelf te leven, niet in de zonde te volharden, maar hem na te volgen die ons leven heeft. Die ons leven is en eigenlijk die deze hoop heeft nog één keer. Die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 33 vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vrome. En zoals hij ook Lot beschermde daar in Genesis 33 vers 10. Thank you. Laten we bidden en danken met elkaar. Lieve Heer, zo aan het einde van deze dienst komen we tot u om u ook te danken voor wat u wilde geven. Wilt u zelf het woord zegenen, Heer? En dat aan de ene kant die troostboodschap in ons hart mag zijn, dat u uw kinderen weet te onderscheiden van de goddelozen. En we hebben gezongen voor de preek, de Heer bewaart de ziel die hem bemint. Maar hij verdelgt degene die hij goddeloos bevindt. U kijkt, Heer, tot op de bodem van ons hart. En dat is een enorme troost. Omdat we zelf ook beseffen dat we zo makkelijk afdwalen. Of weer onder de modder komen te zitten. En tegelijkertijd, Heer, als dit de boodschap is dat u eraan staat te komen, laat het ons verlangen zijn, Heer, om niet voor onszelf te leven. Laat het ons verlangen zijn om voor u te leven. Laat het ons verlangen zijn om u te dienen in uw koninkrijk. Heer, we danken u voor wat u wilde geven. Wilt u het verkeerde ook wegnemen? En wilt u geven, Heer, dat het woord ook in onze harten mag blijven door uw Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. De volgende afkondigingen. De diensten volgende week zondag om 10:00 dominee J. Blom. Een dienst van afscheid. En om 6:30 dominee H. Verheul uit Woudenberg. De collecte, de eerste voor algemene doeleinden. De tweede evangelisatie. En de derde bouw- en renovatiefonds. En deze worden gehouden bij de uitgang. Tot zover. De slotzang is Psalm 119 vers 83. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. 119 vers 83. Ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. God zegen.